Nou, goedemorgen, beste mensen. Wat fijn dat u weer met zoveel mensen hier naartoe gekomen bent. U mist misschien de tafeltjes die er vroeger stonden, maar dat kwam onder andere door het feit dat er meer aanmeldingen zijn voor vandaag. Dus we moesten wat ruimte scheppen. Vandaar zijn de tafeltjes verdwenen. Ik ben Alexander Bongers. Ik ben longfibrosepatiënt. En ik zit namens u in uw bestuur. En ik hoop u vanochtend mee te nemen door een leuk programma en een informatief programma. Wij zitten niet stil. Daar heeft u niet altijd kijk op, alhoewel we met wel een website hebben, maar die wordt elke keer weer meer vernieuwd. En waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Nou, we hebben inmiddels een beweegzorgpad samengesteld die ook voor fysiotherapeuten een goed hulpmiddel biedt en voor u ook, zodat u straks weet waar u naartoe moet en welke oefeningen u gedoseerd krijgt om uw leven wat beter te krijgen. En dat is natuurlijk, niet iedereen heeft dezelfde conditie, dus dat zal ook maatwerk moeten zijn gelang uw conditie dat aangeeft, zal ik maar zeggen. We zijn bezig met onderzoek. Daar hebben we het Pendersfonds voor. Dat fonds wordt gevuld door legaten en donaties. En daar zijn we op dit moment mee bezig met een onderzoek naar telomeren. Een moeilijk woord. Maar dat zijn de uiteinden van de chromosomen. Dat zijn de staafjes waar ons erfelijk pakketje is gelokaliseerd. En bij bepaalde chromosomen is dat uiteinde niet zo fraai. Dat zou een oorzaak kunnen zijn voor een heleboel longfibrose afwijkingen, maar niet allemaal. En ja, je weet nooit hoe dat in de toekomst gaat, want tot nu toe hebben we alleen maar medicatie die het proces remmen. He, maar wie weet kunnen we zelfs een beetje inbreken straks bij die chromosomen, die technieken die worden op dit moment voor andere ziektes al uitgeprobeerd. Dus wie weet komen we ooit nog eens een keer naar een beter medicament die ons zal gaan helpen. We zorgen ook dat we elkaar ontmoeten. Dat kan vandaag natuurlijk. En straks zeker bij de lunch zult u ook weer de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoeten. Maar we gaan ook het land in op uw verzoek. We zijn inmiddels geweest in Leeuwarden, Zwolle en Purmerend. En we willen ook nog graag naar het zuiden toe. We zijn bezig met Heerlen en eventueel in Zuidwest-Nederland ook nog een plaats waar we elkaar kunnen ontmoeten. We hebben regionale ziekenhuisbijeenkomsten. Onder andere Rijnstaten in Arnhem is daar heel actief in. En we hopen ook weer in het zuiden een ziekenhuis te charteren waarbij we een gezamenlijk programma kunnen aanbieden. Er zijn ook mensen die helaas niet naar zo'n bijeenkomst toe kunnen. En we hebben 3 online ontmoetingsdagen gepland. Zullen op een morgen, de andere op een middag en de andere op een avond plaatsvinden. Zo hopen we ook op een andere manier elkaar te ontmoeten en informatie te delen. In september is eigenlijk de maand van longfibrose. Maar een maandje later, op 30 oktober, gaan we weer meedoen met de ziekenhuizen met een landelijke webinar. Ja, ik heb u al gezegd, we hebben een nieuwe website. En we gaan weer een awareness campagne houden. Ik moest eigenlijk ook een beetje wennen aan dat woord, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar om meer bekendheid te geven aan de ziekte waar we aan lijden en aan onze vereniging natuurlijk, die allerlei zaken doet voor u. En dat staat ook allemaal op de website. U heeft net de fotograaf rond zien lopen. En we willen ook graag wat beeldmomenten en persoonlijke zaken straks op die website en in die awarenesscampagne gebruiken om het wat meer persoonlijk en niet zo vaag te maken. En wie weet ziet u zichzelf ook nog wel in de awarenesscampagne. Verder hebben we nog een heel leuk bericht. Ik weet niet of er telegraaflezers onder ons zijn. Maar de Telegraaf gaat een hele pagina wijden aan longziekten, waaronder ook longfibrose. De datum waarop die pagina gaat verschijnen, die verschuift nog alles. De laatste datum die we gehoord hebben is 24 juni. Dus als u nog nooit een Telegraaf heeft gekocht, nodig ik u uit om dat op 24 juni eventueel wel te doen. Ik had het net nog over medicijnonderzoek. Ik moet zeggen dat er weer een nieuw medicament onderzocht wordt op dit moment. Dat is een medicament van Boehringer en dat heet nerandomilast. Soms heeft u daar misschien al wat van gehoord en u denkt, nou dat ligt misschien morgen bij de apotheek. Helaas. De onderzoeken zijn nog niet helemaal afgerond. En zoals u weet hebben wij een heel streng systeem in Nederland voordat een nieuw medicament op de markt komt. Zover is het nog niet. Het is weer een longfibrose remmer, zoals het er nu uitziet. En op de website, als we nieuwe zaken weten omtrent dit medicament, dan zullen we dat zeker op onze website mededelen. Ik ben eigenlijk al te lang aan het woord geweest, want we gaan nu echt beginnen met een prachtig informatief programma. Ik had het al gehad met u over de beweegzorg, waar we een heel zorgpad voor hebben samengesteld met heel veel mensen die met zorg voor ons en beweegzorg te maken hebben. En u wordt daar verder over ingelicht door Katrien Colli. Zij zal een heleboel dingen vertellen waar we mee bezig zijn geweest. En ik nodig haar uit om hier te komen staan, denk ik.
Even kijken of ik verstaanbaar ben voor iedereen. Misschien nog iets dichter. Ik ga nog een keer beginnen. Hoe is het geluid nu? Kan iedereen mij verstaan? Nog niet? Even kijken wat ik nog meer kan. Nog dichterbij? Ik zet hem een paar geluid bij. Ja. Ja. Ik ga het nog een keer proberen. Hoe is het nu, het geluid? Beter? Nou, ik zal harder praten en ik zal proberen dicht bij de microfoon dan te blijven. Mijn naam is Katrina Colli. Ik wil de organisatie heel hartelijk bedanken voor de uitnodiging om een presentatie te kunnen geven over bewegen en fysiotherapie bij longfibrose. Ja, misschien is dat beter. Dan gaat het wat flexibeler. Hoe gaat het? Ja, dat gaat beter, hè? Ja, moet er gewoon in praten. Nou, dat is niet mijn dagelijkse bezigheid. Ik geef de presentatie mede namens dokter Aartje Bloem, fysiotherapeut, docent van de Hogeschool Utrecht, die helaas vanwege gezondheidsredenen hier niet kan zijn. Maar zij heeft zeker haar inspiratie en wetenschappelijke input gegeven aan mij. En voor de rest wil ik het ook, wil ik naast de informatie ook een stukje praktijk met u doornemen, om het ook gewoon de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk goed te hebben. De inhoud van de presentatie, daarin bespreken we de introductie van, ga ik zo eventjes op in, het zorgpad waar net al aan gerefereerd is. En De klachten die bestaan bij longfibrose is denk ik heel erg belangrijk en waaruit het zorgpad dus ook voortkomt. En ik heb die video, krijgen jullie al een preview vandaag, want hij is nog niet gelanceerd, maar hij zit wel in mijn presentatie. En dat is omdat ik denk dat patiënten een hele duidelijke stempel moeten zetten op de behandeling. En je doet het samen en niet alleen als therapeut. Dus dat vind ik een belangrijk onderdeel. Er zijn natuurlijk richtlijnen. Richtlijnen zijn informatiebronnen waaruit therapeuten, fysiotherapeuten en ook andere artsen en noem maar op werken. Dus dat zijn over het algemeen wetenschappelijk onderbouwde documenten waarin je gewoon weet. Het is niet een soort receptenboek, maar het is een richtlijn om de weg te kunnen duiden, om maatwerk te kunnen leveren. En ik ga meer in natuurlijk op wat fysiotherapie inhoudt. Mag de volgende? Ja. Als ik eventjes met u bekijk, dan ben ik eigenlijk heel erg benieuwd wie er fysiotherapie heeft vanwege zijn longaandoening. Nou, dat is een grote groep. Heel goed. En dan ben ik ook benieuwd wie dagelijks een wandelingetje kan maken. Nog bijna een grotere groep. En wie doet er een aantal keren per week een wandelingetje? Nou, hier word ik allemaal heel erg blij van. Dit is heel leuk om te zien. Met mijn ervaring van patiëntenzorg weet ik dat zo'n wandelingetje niet altijd even zo erbij is. Hè. Dat doe je er even bovenop. Dat moet je misschien ook best wel een beetje bedenken dat je dat gaat doen. Dus de aspecten die daaraan bij komen kijken, die zullen we ook bespreken. Maar eerst wil ik het eigenlijk hebben over klachten bij longfibrose. Want je komt bij de dokter en je krijgt die diagnose en het gaat over het algemeen natuurlijk heel erg over de longen. Maar er zijn eigenlijk veel meer klachten die heel veel impact hebben op je dagelijks leven. En het is denk ik best goed om je dat af en toe eens even te realiseren. Want die longen zijn heel belangrijk en als je medicatie kan gebruiken, dan is dat fijn. En als je zuurstof hebt, dan kan dat verlichting geven. Maar er is veel meer aan de hand. En de bekendste klacht die ik denk iedereen wel een beetje herkent, is natuurlijk de kortademigheid. Over het algemeen hè, bij inspanning. Maar sommige mensen zijn ook kortademig in rust. Dus dat is denk ik een hele belangrijke. En wat je op dit plaatje ziet. Dit plaatje is overigens van Aartje uit haar proefschrift. Eventjes nog de bron vermelden. Maar is het oranje stukje wat je in de bovenste balk bij kortademigheid ziet. Dat gaat over gezonde of een referentiegroep van redelijk gezonde. En de blauwe balk dat gaat over mensen met longfibrose. Nou, volgens mij hoef je geen wetenschapper te zijn om te zien dat dat verschil enorm groot is. En dat betekent dus ook meteen dat kortademigheid kan enorme impact hebben in je dagelijks leven. En datzelfde geldt natuurlijk voor vermoeidheid. Het is best een ondergeschoven kindje, zou ik bijna zeggen. Wordt heel vaak niet benoemd. Maar is wel iets wat je dagelijks in je leven bijdraagt. En vermoeidheid in dit geval gaat niet over ik ben moe van een drukke werkdag. Ik duik mijn bed in en 's ochtends sta ik weer fit op. Maar vermoeidheid in deze context gaat heel duidelijk over de wat meer chronische vermoeidheid die je dagelijks met je meedraagt en die ook impact heeft op het energieniveau. Dus dat wandelingetje in context met vermoeidheid, nou, dat vraagt wel wat dan. Hetzelfde geldt voor hoesten, een hele bekende klacht. Ik zal daar straks nog. Je hebt allerlei vormen van hoesten natuurlijk, maar ik zal daar straks nog wat hulpmiddeltjes voor laten zien. Dus die komt ook nog even terug. De spierkracht die is afgenomen, nou dat is natuurlijk het onderdeel bij de fysiotherapie wat we ontzettend belangrijk vinden. Dus ook daar noem ik dingen over. En slapeloosheid is er ook een. Dus we hebben het al over vermoeidheid, maar je hebt het dan ook nog eens over slapeloosheid. Slechte combinatie. En ik denk dus dat alleen al een stukje bewustwording van dit soort klachten. En snappen waarom je niet meer alles kan wat je misschien een paar jaar eerder wel kon. Best goed is om mee te nemen in je doelen, in je behandeling, in je vraagstelling aan therapeuten, artsen, noem maar op. Dus stukje bewustwording. En dan heb ik eigenlijk nu alleen even de highlights eruit gepakt die heel veel verschil laten zien. Maar die lijst, zoals u ziet, is vele malen groter. Dus belangrijk om je te realiseren. Oké. Nou, dan heb ik een dia die je eigenlijk niet zo mag laten zien. Maar we zijn er heel erg trots op, want dit is het zorgpad beweegzorg longfibrose. Waarin we dus met een hele grote groep zorgverleners en patiënten, Alexander onder andere, heel erg hebben nagedacht over hoe kunnen we nou recht doen aan de patiënt om die onderdelen in de behandeling ruimte te geven. Want het gaat heel vaak over de longen, het gaat vaak over de longfunctie, over de diffusie. Maar er is veel meer, hebben we net gezien. En dat zorgpad met diverse zorgverleners, dus de hoogleraar longrevalidatie zat er natuurlijk in, er zaten ergotherapeuten, diëtisten, psycholoog, de longartsen, niet te vergeten natuurlijk. Longverpleegkundigen, hele belangrijke behandelaars in het proces. Zaten hier allemaal bij elkaar met patiënten. Ik denk dat dat vooral de kracht is, dat patiënten meedenken in die behandelingslijn. En daar is een heel mooi product uitgekomen. En dat heeft geleid tot dat belangrijke pad. Dus de diagnose krijg je meestal van de dokter. En dan komt die longverpleegkundige over het algemeen in beeld. Wie heeft hier een gesprek gehad, in ieder geval een keer met een longverpleegkundige? Dat is wel even interessant om te zien. Ja. Dus dat zijn veel mensen, maar dat is niet iedereen, denk ik. In dat zorgpad begint het eigenlijk daar. Een soort case manager die met je meedenkt van welke stappen kunnen er gezet worden. Gaat die longverpleegkundige bespreken wat belangrijke doelen zijn voor je leven. Hè? Wat speelt er allemaal, wat wil je allemaal? En welke zorgverleners zouden eventueel een ondersteunende rol kunnen vervullen in dat proces. En de fysiotherapeut is daar één van. En fysiotherapie, als die hulpvraag rond bewegen er is, of rond klachten van afname van bewegenmogelijkheden, dan kan de fysiotherapeut samen met de patiënt in kaart brengen wat de mogelijkheden zijn, waar de problemen zich plaatsvinden. En we hebben daar testen voor. Dus in sommige ziekenhuizen kunnen die testen afgenomen worden. Ik werk zelf in Utrecht en de Bilt en heb vaak te maken met het Sint-Antonius ziekenhuis, wat natuurlijk een specialistisch centrum is voor longfibrose. Nou, daar kunnen ze heel goed 6 minuten looptest afnemen en meegeven aan de patiënt. Maar ook veel fysiotherapeuten doen dat in hun eigen praktijk zelf. En wat zegt dat dan? Dan krijg je eigenlijk een beetje een indruk van de capaciteit die de patiënt heeft, hè? De beschikbaarheid om te kunnen lopen. Je krijgt eigenlijk een soort maat voor de loopsnelheid. Maar je krijgt ook een maat voor de problematiek die optreedt tijdens het bewegen van zo'n test. Dus dat is een hele mooie uitgangssituatie. En van daaruit kun je natuurlijk kijken van welke therapeutische mogelijkheden zijn er dan. Nou, we maken verschil tussen longrevalidatie, wat over het algemeen in een derde lijn centrum. We hebben lijnen in de gezondheidszorg. En een derde lijn centrum betekent een aparte kliniek, zou je kunnen zeggen, voor patiënten die daar intern een revalidatieprogramma kunnen doen. En revalidatie betekent ook heel duidelijk, dat is niet alleen de fysio, maar dat is echt samen. Dat vindt plaats daar en dat wordt over het algemeen aangeboden aan patiënten met complexe problematiek. En daarnaast heb je revalidatie in het ziekenhuis. Dat kan multidisciplinair zijn. Dat is in ieder geval vaak wel de fysiotherapeut. Samenwerking met de longverpleegkundige, maar daar kan ook een ergotherapeut aan verbonden zijn. En je hebt de eerste lijns fysiotherapeuten en dat zijn de fysiotherapeuten, letterlijk zou je kunnen zeggen, bij u om de hoek. Alleen niet op elke hoek en in elke fysiotherapiepraktijk zit een longfysiotherapeut. En longfysiotherapeuten worden toch min of meer geacht om wel iets meer verstand te hebben van problematiek van de longen. En bij longfibrose is dat ook van harte aan te bevelen. En gelukkig gaat dit zorgpad ook mensen die misschien wat minder kennis hebben wel inspireren en informeren over belangrijke aspecten van de zorg. Dus dat wilde ik hierover vertellen. En nogmaals, we zijn ontzettend blij met dit product. Binnenkort ook. Waarvan de bedoeling is dat geïmplementeerd wordt. U had een. Ja. Nee, daar was ik al een beetje bang voor. Dan ga ik het even benoemen. Ik heb eigenlijk geprobeerd de highlights er even uit te halen. En. Ik weet eigenlijk niet of de patiëntenvereniging dat zorgpad ook. Ik denk dat er meer voor zorgverleners gaat geïmplementeerd worden. Hè. Komt het op de. Ja, dus komt het op de.
Ik wil zeggen, die meneer heeft gelijk. Ja. Ook op papier was het heel slecht te lezen.
Ja.
Daar is een bepaald bureau mee bezig geweest. En ik heb gevraagd om het wat duidelijker te krijgen. Maar blijkbaar zijn kleuren die mooi overkomen belangrijker dan.
Nee, nou wat kan is dat mijn presentatie gedeeld kan worden. Dan kan je met een vergrootglas lezen. En hij komt op de website. En ik denk het is zeg maar de grote lijn die interessant is nu voor de fysiotherapie. Die heb ik benoemd. En op de website kan u dan de details lezen. Want die zijn natuurlijk heel erg belangrijk. En die gaan echt over hoe dat stappenplan gaat. Maar het is wel zo dat dat per ziekenhuis natuurlijk op dit moment niet overal hetzelfde is. Dus het ene ziekenhuis begint de behandeling na de diagnose bij de longverpleegkundige of de verpleegkundig specialist. En andere ziekenhuizen is dat niet zo en wordt er door de longarts een verwijzing gegeven naar of fysiotherapie of wat dan ook. Dus het zorgpad is het voorbeeld hoe we het willen. En met z'n allen. En de uitwerking zal nog, wat we noemen, geïmplementeerd moeten worden in de diverse ziekenhuizen. Dus de specialistische centra, maar ook, we hebben ook natuurlijk voor longfibrose ook de satellietziekenhuizen, hè, waar ze meer kennis hebben dan de andere perifere ziekenhuizen. Dus dat denk ik wat ik het dichtstbijzijnde erover kan zeggen. Zo direct. Wil ik het filmpje laten zien. Maar voordat ik dat doe, wil ik eigenlijk even een activiteit aan u vragen. Door bijvoorbeeld eens eventjes, laten we zeggen, als u in staat bent om dat te doen, dat is heel erg belangrijk, even op te staan en weer te gaan zitten. En dat 2 keer te herhalen. En als u dat te veel vindt, dan blijft u gewoon lekker zitten. Ja. Nou, er doen ontzettend veel mensen mee. En ook hele wijze mensen die niet meedoen. Arm in de lucht, nog beter. Ja, eigenlijk wel heel goed. Nou, ik laat. Nu komt dat filmpje toch? Ja, ja, ja. Ik laat het filmpje zien. En. Bedenk even voor uzelf hoe u dat opstaan deed. Hè? Ik vroeg 2 keer en de meeste mensen leverden ook netjes 2 keer, zeg maar. Maar bedenk eens even zelf, hoe voelt dat en wat waren de consequenties van deze opdracht? En nogmaals, heel wijs als u weet dat u dat niet kunt, dat u dan niet meedoet. Dat vind ik ook eigenlijk een belangrijke uitkomst. En kijk even met die gedachte ook mee naar vooral het verhaal van de patiënt in dit filmpje. Ik ben Katrine Colli, ik ben longfysiotherapeut en ik heb een praktijk gespecialiseerd in longproblemen hartproblemen of vaatproblemen en andere ademgerelateerde dingen.
Mijn naam is Wil Charmant en mijn longfibrose diagnose is gesteld in 2018.
Nou, wat ik als fysiotherapeut ontzettend belangrijk vind, is dat je een goed assessment doet bij je patiënt. Dus wie heb je voor je? Wat kan die patiënt? Dat doen we door middel van metingen op spierniveau, op inspanningsniveau. Je wil bij longfibrose altijd natuurlijk weten wat er met de zuurstof gebeurt. En daar koppel je in samenwerking met de doelen van de patiënt, koppel je je behandelplan aan. En dan is een onderdeel van de behandeling over het algemeen trainen. En we hebben een oefenzaal waar we allemaal oefeningen doen om die fitheid te bereiken op een verantwoorde manier, al dan niet met zuurstof.
Constant wordt de saturatie gemeten, dus bij binnenkomst, halverwege en daarna dus ook nog weer.
En tegelijkertijd kijken we ook heel erg naar het welbevinden van de patiënt. Hè. Wat is nou die impact en hoe kunnen we die vertaalslag van de training nou in die thuissituatie krijgen?
Bij mij is vaak de hartslag heel hoog, dus dan wordt vaker gecontroleerd. En als het dan erg hoog is, dan moet ik langer wachten, wil ik naar het volgende toestel gaan. En dat zou je zelf niet doen. Maar je moet eerst terug naar de basis voor je longen en dan pas mag je weer verder. En dat is de bescherming die zij geven.
Nou, ik denk dat patiënten met vragen rondlopen als die kortademigheid, die als beperkende factor is. Wat kan ik daar nou mee? Hoe kan ik daar invloed op uitoefenen? Maar je wil eigenlijk ook een beetje weten of de therapeut die je voor je hebt ook een beetje verstand heeft van jouw aandoening.
Hoe ver mag ik gaan? Mag ik me helemaal tot het uiterste gaan? En dat is vaak wat mensen doen. Die gaan vaak tot het uiterste en die moeten geremd worden. Maar er zijn ook mensen die zijn heel passief en die moeten juist geactiveerd worden. En dat is een balans die, als je patiënt bent, dat niet helemaal goed weet. En daar zijn zij echt voor. Saturatie is natuurlijk heel erg belangrijk, het meest belangrijke, want als het heel erg zakt, heb je geen lucht meer. Dus dat is heel essentieel. En ja, de combinatie, het samenspel om tot het beste resultaat te komen voor jou.
Je krijgt echt een heftige diagnose als je dat te horen krijgt. En wordt er natuurlijk ook heel erg gekeken naar wat betekent dat nou voor je longen en dat soort dingen. Maar ga gewoon ook eens kijken van wat heb ik nodig in mijn dagelijks leven en in die dingen die belangrijk zijn voor mij. En zoek dan eens iemand die jou kan helpen om die voorwaarden te creëren. Dus dat kan natuurlijk, ik praat als fysiotherapeut, dus dat kan natuurlijk heel goed bij het bewegen en de fysiotherapie liggen. En hoe fitter je blijft, hoe minder die impact is van de klacht.
We kennen allemaal van dat stapje harder lopen. Dat had ik ook. En ik niet één stapje, maar twee stapjes. En als je longfibrose hebt, dan merk je dat je die twee stapjes niet meer kan doen. Maar ook niet het ene stapje. Het kwartje viel niet, want ik ging door, want dan wordt het beter. Nou, dat is dus helemaal niet zo, want je moet juist terug naar de basis en van daaruit opbouwen. En daar heb je een fysiotherapeut voor nodig. Dat kan je niet alleen, want je weet niet hoe ver je mag gaan en je grenzen. En dat is eigenlijk het meest belangrijke, dat je je grens weet, want dan functioneer je het beste en dan is voor je lijf ook het beste.
Hield hem vast, dat was ook zo. Nou, ik vind dat heel erg belangrijk wat patiënten ervaren. Dat is denk ik wat er dichtstbij komt van wat u herkent. Want ik vind toch eigenlijk dat je als therapeut altijd een beetje makkelijk praten hebt. Maar goed, we snappen wel gelukkig hoe verschillend die en wat de impact kan zijn, hè, van de longaandoening. Maar toch, wat de patiënt zegt, daar moet je als therapeut in ieder geval heel goed naar luisteren. Nou, ik vroeg u natuurlijk van, hou even in gedachten hoe u die twee keer zitten staan deed. En wat de impact daarvan was. Nou, impact zou kunnen zijn kortademigheid bijvoorbeeld. En de boodschap van de patiënt is heel duidelijk dat temporiseren, dat rustiger aandoen of grenzen stellen of pauzes nemen. En dat, nou ja, dat zou een belangrijke vertaalslag kunnen zijn voor het dagelijks leven. Dus vandaar dat ik even met die gedachte u het filmpje instuurde. Heeft u vragen over het filmpje of opmerkingen, herkenning of iets dergelijks? Oké, prima. Dan ja, toch? Ja, ik loop even naar u toe, want...
Wat ik graag wil aanvullen is dat als je een behandelplan met je fysiotherapeut maakt, dat je het dan vanuit de patiënt heel erg benadert vanuit kwaliteit van leven. Ik train mijn bovenbeenspieren om de trap op te kunnen lopen. Ik train mijn armen om een kleinkind te kunnen optillen. En dat is een hele andere motivatie die je dan hebt dan... dat je een programma afwerkt omdat het nou toevallig op papier staat dat dat je programma is. En dat dan vooral om het te kunnen blijven volhouden, ook als het niet zo lekker gaat.
Nou, prachtige woorden en aanvulling. Ik denk dat het exact daarom gaat. Ja, want dat is ook de enige reden om dat soort dingen te doen. En de diversiteit. Ja, nog een vraag zie ik. Ik loop maar even zelf. U was het, hè? Ja.
Ik ben het. Met betrekking tot vergoedingen. Het is, vind ik opmerkelijk dat als je IPF hebt, dat je de eerste 20 behandelingen zelf moet verzekeren. Terwijl als je COPD hebt, daarmee heb je niet direct een slechtere prognose dan bij IPF, wordt het vanaf de eerste behandeling vergoed.
Belangrijk punt. Ik... heb de verzekering om diverse redenen, even kijken hoor. Nee, ik heb hem denk ik uit mijn presentatie gehad. Het enige wat ik daarover gezegd heb is dat je wel een verwijzing nodig hebt vanwege het feit dat bij longfibrose met een diffusieprobleem, dus een zuurstofopnameprobleem, er een chronische indicatie is. En u zegt heel terecht, wat dat betekent in de praktijk is dat je 20 behandelingen uit je aanvullende verzekering of zelf moet financieren. En bij behandeling 21 gaat de fysiotherapie over in de basisverzekering. Vanaf 1 januari 2025 is de wet voor COPD veranderd. Dus daar is het nu weer vrijgegeven en gebaseerd op de richtlijn. En bij longfibrose en andere interstitiële aandoeningen is dat niet zo. En bij ons mij helemaal niet. Ik deel uw mening van harte dat natuurlijk heel, heel vreemd is. Ik weet dat er elk jaar uitgebreid overleg is met het Zorginstituut Nederland. En dat zijn, naast de minister beslist uiteindelijk, maar het Zorginstituut doet het voorwerk. En dat wordt elk jaar besproken. En we hebben gewoon hard bewijs dat fysiotherapie en training en revalidatie belangrijk is voor de patiënt. Dat het ook echt wat doet. Dus we hebben daar onderbouwing voor wetenschappelijk. En het heeft tot nu toe nog steeds helaas niet geleid tot een verandering in die situatie. En ik denk dat het wel goed is als je geïnteresseerd bent in fysiotherapie. Dat je, want je kan je verzekering alleen op 1 januari, voor 1 januari in de laatste maand veranderen. Dus dat je als je daar van plan bent om dat te gaan doen, om daar dus even rekening mee te houden. Want 20 behandelingen is best een fors bedrag, dus dat is wel slim om te verzekeren. Maar als je het eenmaal hebt, dan blijft zolang je die indicatie hebt, nou longfibrose is... niet omkeerbaar in principe. Dus die indicatie blijf je dan houden en dan blijft die tot de wetgeving verandert op die basisverzekering na die 20 behandelingen. Dus het is niet elk jaar. Verder een moeilijk onderwerp, zeg maar. Ja, dat is goed. Want anders dan kom ik niet aan mijn praktijk toe en dat wil ik nu gaan doen. Wil ik eigenlijk de oefeningen even zo direct wat vrijwilligers voor vragen. Dus wat we doen als fysiotherapeut is het faciliteren van het bewegen en behouden van een actieve leefstijl. En wat je daarvoor nodig hebt is toch enige mate van conditie. Maar ook, zoals het net al genoemd werd, spierkracht. Hè, om je kleinkind op te tillen, een mooi voorbeeld. En de therapie richt zich dan op dat minder uithoudingsvermogen. Wat, ja, dat neemt af door de longaandoening. Op de kortademigheid. De spiermassa. Sommige mensen hebben pijnklachten. Vermoeidheid, hoesten. Zijn allemaal stoorzenders die met bewegen lastig kunnen zijn. Ik zou graag even aan mensen willen vragen om of ik 2 vrijwilligers kan krijgen. Als ze de trap op kunnen, kunnen we misschien op het podium doen en anders beneden. Die wat beweegoefeningen met mij willen doen. Zodat ik een beetje kan laten zien wat aspecten zijn bij het bewegen waar we op letten. Want om te kunnen trainen wil je monitoren en wil je ook snappen waar je naar kijkt. En ik dacht het is mooi om dat te illustreren samen met iemand die longfibrose heeft. Zijn er mensen die zich die uitdaging aan willen gaan? Ja, hartelijk welkom. En bent u in staat om de trappen op te lopen? Want dan zet ik u op het podium. Dan bent u iets beter zichtbaar, denk ik. En nog een vrijwilliger. Nou, wat leuk. Ja, graag. Ja, kan u de trap oplopen? Ja? Oké. Okay. Ja, ja, voor die meneer ook. Ik heb een aantal dingetjes meegenomen. Ook veel te klein, dus dat zal ik ook even voorlezen. En de eerste oefening die ik ga vragen is, heeft een relatie met spierkracht. En ik laat u een armoefening doen als dat kan, als er geen blessures zijn. Maar ik vind het eerst wel even leuk om uw naam te vragen. Mijn naam is Catharina.
Alofsen.
Meneer Stijs,
En die wenschop.
Oké, nou, ontzettend leuk dat jullie mee willen doen. Ik geef u even, geen armblessures? Nee? Oké, dan durf ik het wel. Ik heb 2 soorten gewichtjes. En eentje is 1 kilo en de andere is 0,5 kilo. Dus dat is 1 kilo, ja, ja. Nou, en wat ik u ga vragen is, de spierbal, die kennen we allemaal wel, hè? De biceps heet dat ding. En om eens even 10 keer rustig met uw arm heen en weer te bewegen met dat gewichtje. U mag lekker blijven zitten, zo direct doen we een staande oefening, maar eerst wil ik een beetje kijken wat de impact is. Ik begin dus een beetje voorzichtig, want als je spiertraining doet en je doet een 1 spiergroepje, dus dat is in dit geval de bovenarmspier, de spierbal zal ik maar even zeggen. Dan ga ik ervan uit dat dat niet te veel zuurstof kost. En ik ken deze mensen niet en ik heb geen informatie over ze. Dus ik begin even rustig en dan kan ik het controleren en daarna kan ik mijn oefening aanpassen. Dus dat is hoe ik het doe. Dus u mag 10 keer heen en weer. Jij mag ook boven het hoofd, maar buigen is makkelijker. Dus gewoon nu, ik zal het even voordoen. Uw elleboog buigen. Ja. Ja. En dan mag u 10 keer doen. Kan u zelf tellen hoeveel u dat ik tel? Sorry. Ja, ik heb ervaring hoor. Ja, het gaat heel goed. Overigens, dat is heel grappig. Als je een oefening boven je hoofd doet, en zeker met 2 armen tegelijk, dan word je sneller kortademig. En dat komt omdat je dan je hulpademhalingsspieren ook gebruikt. Dus die impact van de oefening boven je hoofd is veel groter als je haar doen of iets uit een kastje pakken, heeft een veel grotere impact dan iets op dit niveau te doen. Klein preview voor de ergo, denk ik, maar hij zit er wel. U bent klaar? Ja, ik ga bij... Ja, daarom. Dat kan u makkelijk, hè? Dan ga ik even uw zuurstof controleren. Ik heb even een van mijn versleten saturatiemeters meegenomen. En we zijn bij longfibrose wel altijd wel willen we altijd weten wat die zuurstof doet. En uw zuurstof is 97%. Dus hij is in rust goed, keurig. Hartslag is ook heel relaxed, want ook deze oefening kost niet veel heeft geen impact op de hartslag. En dan ga ik even, als het mag, bij u kijken. Nou, over saturatiemeting, er zijn vast wel mensen die daar ervaring mee hebben. Maar de meter die zegt pas de waarheid als je goede doorbloeding hebt. Dus als je ijskoude handen hebt en hij geeft heel laag aan, dan meet hij niet goed. Dan heb je meestal ook een andere kleur lichtje. Dus in mijn saturatiemeter, wat een betrouwbare is voor het meten van saturatie als die laag is, is het belangrijk dat het lichtje groen is, dat hij regelmatig even die meting aangeeft. En dan kun je ervan uitgaan dat de informatie die je krijgt van zo'n saturatiemeter ook belangrijk is. En eigenlijk, ik heb geen aandelen in die spullen. Maar wat wel even belangrijk is om te weten, is dat als je betrouwbaar saturatie wil meten en je saturatie is laag, en laag is onder de 90%, dan is het wel verstandig dat je een goede saturatiemeter hebt. En goed wordt bepaald door, er zit een soort kwarts in die de betrouwbaarheid van de doorbloeding en de meting weergeeft. Dus je hebt ook saturatiemeters van €30. Die kun je best gebruiken als je niet zoveel aan je saturatie mankeert. Maar als die echt snel daalt en onder de 90 is, zijn die minder betrouwbaar. Dus het is denk ik wel goed om je dat even te realiseren. Nou, deze is betrouwbaar en u heeft een saturatie van 95%. Wist u dat of niet? Ik vind het prima, ja. Ik vind saturaties tot 90 in rust allemaal acceptabel. Dus keurig. Dus ik durf u een zwaardere oefening te geven. En de oefening die ik ga geven is een staande oefening. En ik ga u vragen om... ik zal eerst even de gewichtjes aanpakken en dan ga ik u vragen om te staan. Als dat lukt. Nou, lopen, dat gaan we even nu niet oefenen, dat zou zijn. Maar we kunnen wel even op de plaats oefenen. En eerst wil ik dan weten, is het evenwicht goed genoeg om dat te doen? Dus, u staat allebei prima recht zonder wiebelen. En dat kunt u ook allemaal waarnemen. Dus de eerste vraag is, kunt u met uw benen tegen elkaar aanstaan? Want evenwicht is ook ontzettend belangrijk. En dat heb je ook nodig als je wil bewegen. Nou, dat kunt u. Dan ga ik het een beetje moeilijker maken. Kunt u met uw voeten half voor elkaar staan? En de test die wij doen is, kunnen mensen dat 10 seconden vasthouden, volhouden of minder? Nou, dat lukt. En dan kunt u met uw voeten voor elkaar staan. Als u van uzelf weet dat dat niet lukt, ja, dat. Dan, en als dat niet lukt, gaat u gewoon weer terug, hè? Ja, precies, want ik hoef u niet per se op te rapen. Heel goed gedaan. Nou, dan kunnen we wel het lopen naar... Dan wordt het minder, hè? Ja. Ja, dus dat is werk aan de winkel. Ja. Hoe dat moet. Ja, nou, een heel simpel voorbeeldje. Tandenpoetsen doet iedereen wel. Is bijvoorbeeld dat je op één been gaat staan als je tandenpoetst, 3 tellen. En dan 3 tellen je andere been. Dan ben je eigenlijk al je evenwicht een beetje aan het oefenen op een veilige manier. Want je kan de wastafel makkelijk vastpakken. Dus zo zou je dat kunnen doen. En... dan ga ik u even vragen om de benen te heffen op de plaats in uw eigen tempo. En doe maar 10 keer per been. Dus ik ga u eigenlijk even kijken of er een beetje kortademigheid gaat komen. Nou, ik zie hem al. Ja. En hoe meten we dat nou? Ik heb mijn grote borg thuis gelaten. Maar we hebben een soort schaal om te bepalen hoe zwaar een oefening voor iemand is. En dat gaat dan over de vermoeidheid en over de kortademigheid. En dat is een heel handig hulpmiddel. Dus het zijn mini-lettertjes, maar ik ga aan u vragen, hoe zwaar vond u de inspanning? Was die matig? Was die matig of tamelijk sterk?
Matig.
Dus u kan wel wat hebben, ja. Nou, dat geeft niet. Het is even om het voorbeeld van wat doen we. Kijken even, want nu is de beweging, nu wordt er zuurstof wel verbruikt. Maar de zuurstof blijft keurig op peil 97. U mag weer even zitten en uitrusten. En u kan misschien nog herinneren hoe zwaar u de oefening vond. Vond u dat ook matig? U zat te worstelen met uw evenwicht.
Ja.
Ja, dus dat...
Ik vind het
Dat is eigenlijk de lastigste van de oefening. Ja. En met lopen, heeft u er dan ook last van?
Ik kan veel beter fietsen dan lopen.
Ja, dus...
Ik sprak net aan een medepatiënt die het precies zelf.
Ja, dus mogelijk is het wel interessant om te kijken of de spieren...
Nou ja, 10 minuten of zo.
Ja.
Maar meer niet.
Nee. Nou, meneer loopt 10 minuten. Als je benauwd wordt, of kort aan. Ja, ja. Heel goed.
S'morgens uit bed, gelijk een kwartier op de home trainer. En dan probeer ik zo met mijn arm met die borst naar voren te krijgen.
Oké.
Ja.
Ja.
Dat valt altijd niet mee.
Ja, en dat wil u graag om de spieren soepel te houden. Ja. En was u kortademig van deze oefening? Dat wilde ik ook
niet.
Helemaal niet. Nou. Nou, gelukkig. Ja, heel goed. Nou, prachtige voorbeelden. Zal ik hem nog even meten? Was ik vergeten? Ja. Ja, ga maar even zitten. Ik heb nog... Ja, prima. U bent helemaal niet lastig. En weet u wat heel leuk is? Net was de saturatie 95. En na inspanning verwachten wij meestal dat hij naar beneden gaat. Maar bij deze meneer is die daarna omhoog gegaan. Dus er is iets gebeurd in de doorbloeding, maar ook misschien in het doorademen, waardoor die zuurstof eigenlijk verbetert. Dus dat kan ook. En dat is eigenlijk hele leuke informatie. Dus.
En ik probeer ook diep in te ademen vaak.
Ja.
En als ik dus gewoon in mijn tuin zo bezig ben.
Ja, dus diepe inademing om dat de volume te behouden. Ja. Nou, ik wil u... Ik denk het wel. Ik wil u heel hartelijk bedanken. En ik weet niet of ik u daar blij mee maak, maar we hebben een oefenprogrammetje. Hebben we hier op papier staan. Daar staan allerlei soorten oefeningen in. Maar daar staat die borgschaal die ik net gebruikt heb ook in. Dus als dank wil ik u die even overhandigen. En dat betekent niet dat u alle oefeningen hoeft te doen, maar ik vind het heel leuk dat u even mee wilde doen. Dus heeft u hulp nodig met naar beneden lopen of lukt het? Met het evenwicht. Heel goed. Nou, fantastisch. Heel hartelijk bedankt. Nou, eigenlijk, je kan natuurlijk helemaal vertellen, spiertraining, dat soort dingen. Maar de illustratie is laten zien. En balans is bijvoorbeeld ook een opbouw van, zijn je spieren goed genoeg, dat soort dingen. Dat is een hele belangrijke ook. Kunt u zelf ook eigenlijk vrij makkelijk even testen van, hey, klopt dat eigenlijk wel bij mij? Of moet daar ook aandacht voor komen naast conditie en dat soort dingen? Dus die spierkracht is een belangrijke. Nou, ik heb al de 6 minuten looptest uitgelegd. Het evenwicht hebben we net al besproken en controle van hoesten nog niet. Dat is natuurlijk ook een belangrijke, daar kom ik zo nog eventjes op terug. Vermoeidheid kun je ook mooi in kaart brengen, maar daar gaat het denk ik bij de ergotherapie ook nog over. En dat is wel een hele belangrijke om daar zicht op te hebben. Want je wil met trainen iemand niet over de drempel helpen van dat hij helemaal de rest van de dag niks meer kan. Trainen moet als doel hebben om het dagelijks leven te kunnen, bewegen, het dagelijks leven te kunnen vergroten of volhouden of behouden. Dat kan ook een uitkomstmaat zijn. En we hebben natuurlijk een heleboel verschillende fases van de ziekte. Dus soms moet je trainen met zuurstof. Soms heb je al zuurstof bijna de hele dag in. Dus daar zit heel veel variatie in. En als je er met... als je er zeg maar niet uitkomt, kan het heel interessant zijn. Die heb ik niet, maar... Om eens even niet vanuit de ziekte te denken, maar vanuit je gezondheid te denken. En er is een hele mooie website, die heet Positieve Gezondheid. En daar kun je ook voor jezelf gewoon eens bepalen, wat is nou belangrijk? En kan ik daarmee motivatie hebben om te gaan trainen? Of is dat niet nodig, want alle belangrijke dingen, die doe ik al. Dus dat kan een ondersteuning zijn. Ja, de volgende. Ja. Nog heel even de aanloop, wat ik al zei over die verschillende fases van de ziekte, waar mensen in kunnen verkeren. Longfibrose is een ziekte die niet te genezen is, dus daarmee zit je al in een bepaalde fase van ziekte. Maar dat kan dus heel divers zijn, wat ik al zei. Dus Aatje heeft voor haar proefschrift een heel mooi plaatje laten maken, En ik denk dat het een hele mooie illustratie is. Wat je hier ziet is een trap waarbij de treden wat minder diep worden. Waarbij de patiënt in verschillende fasen eigenlijk wordt voorgedaan. Dus de actieve fase waarin nog heel veel kan met gewicht te werken. De fietsrondjes maken, noem het maar op. En de fase dat je veel meer toch aan je stoel gekluisterd ben en dat je blij bent dat je het bewegen in huis nog kunt doen. Hè? Want die fases bestaan ook. Fysiotherapeuten komen soms ook gewoon aan huis om te kijken wat kan er. De ergotherapeut kan meekijken wat kan er efficiënter. De fysiotherapeut kan kijken hoe kun je het behouden. En in dit plaatje is dat heel mooi weergegeven. En in alle fases van de ziekte kun je je therapie aanpassen. En ik denk dat dat belangrijk is om te weten. Dus dat kan. Als je benauwd bent, dan zijn er belangrijke hulpmiddelen, bekend of niet bekend. Ik ben zelf enorme fan van de ventilator, vergat hem net te gebruiken. Maar als je kortademig wordt en je wil snel op adem komen, nou, sommige mensen hebben zuurstof, dan heb je al een luchtstroom in je neus. Maar als je dat niet hebt, of het is en je bent toch snel dat je kortademig wordt en je adem snel omhoog gaat, kan zo'n ventilator een heel prettige manier zijn om sneller op adem te komen. Want die benauwdheidssensatie die je ervaart door de kortademigheid, die wordt als het ware een klein beetje onderdrukt. Dus ik weet niet of u er wel eens aan gedacht heeft, maar ik kan hem van harte aanraden, want het is echt een handig hulpmiddel wat kan werken. Rollator, dat is voor sommige mensen een heel naar woord en voor sommige mensen een hele goede vriend. Maar wat hij doet, wat het belang is, is dat op het moment dat je je armen steunt, dus soms gaat fietsen makkelijker dan lopen, want dan heb je je armen lekker aan het stuur. Maar rollator heeft ook zo'n effect. Dan steun je je armen en daarmee help je jezelf een klein beetje met het ademen. Dus je wordt kortademig en die hulpademhalingsspieren die worden een beetje door de stand van de rollator geholpen. Dus dat kan een meerwaarde geven in dat je langer het bewegen volhoudt, omdat kortademigheid wel optreedt, maar later. Dus dat is waarom ik hem hier noem. En de houding is ook belangrijk. Nou, tot slot. De samenvatting hebben we eigenlijk alle punten genoemd. Temporiseren zat in het filmpje. Hè? Rustig dingen op adem komen. Niet te snel, maar pauzes nemen. En als u een fysiotherapeut in de buurt zoekt, dan kunt u die vinden op www.defysiotherapeut.com. Daar kan je longfysiotherapie aanklikken. En dan kan je kijken wat er in de regio is. En lukt dat niet, zijn er ook vaak netwerken van longfysiotherapeuten in de regio. En voor fysiotherapie heb je een verwijzing nodig van de arts of huisarts of verpleegkundig specialist.
Dat was het.
Nou, Katrina, hartstikke bedankt. leuk verhaal. En ik praat nu eigenlijk voor mezelf. Ik ben helemaal geen sportman. Ik dacht, het blijkt goed te zijn voor je longfibrose als je in de beweging komt. Dus ik heb me ook aangemeld bij een fysiotherapeut natuurlijk na verwijzing. En omdat het sporten niet echt in mijn bloed zit, denk ik, ik doe dat 's morgens om 8 uur, van 8 tot 9. En dan ben ik er vanaf. He, maar dan helpt het wel. Maar je hoeft dus geen sportman te zijn om toch dit soort oefeningen te doen. En een goede fysiotherapeut kan ook gewoon naar aanleiding van uw conditie een mooi programma samenstellen. Ik wil je hartelijk bedanken. Ik hoop dat we weer mensen gemotiveerd hebben om aan het bewegen te slaan. En als dank wil ik je toch nog een ongezond presentje meegeven. Dus je zult wat harder moeten lopen in de toekomst.
Wat extra mee. Dat is heel hartelijk bedankt. Ja.
Ik hoop dat de blaas leeg is. Zodat we alle aandacht kunnen geven aan Brigitte en Lenneke. Ja, dames en heren. Ja, straks kunt u weer verder praten bij de lunch. Maar nou gaan we weer naar iets heel belangrijks luisteren. De ergotherapie zit niet helemaal in onze bovenkamer vaak. Maar u zult straks horen dat het dan wel een plaatsje zou kunnen krijgen om het leven gewoon wat aangenamer te maken. En Brigitte en Lenneke, die gaan ons bewijzen dat ze niet voor niks deze studie hebben gedaan. En dat ze allerlei mogelijkheden hebben om ons te helpen om het leven aangenamer te maken. Ik wens jullie veel succes.
Dankjewel.
Even kijken of het zo gaat lukken. Jullie, ben je goed te verstaan? Ja. Ja, je zakt een beetje. Anders pak ik hem straks gewoon even bij. Ja, voordat ik inderdaad die PowerPoint open, ergotherapie zit niet bij iedereen op zijn netvlies, maar ik ben eigenlijk nieuwsgierig, wie is er wel al bekend met de ergotherapie? Toch vasthouden? Zo beter? Prima. Dus eigenlijk de vraag, wie is er wel al een keer bij een ergotherapeut geweest? 2, 3, 5. Oké. Dus ik denk inderdaad dat we nog wel wat kunnen vertellen, wat voor veel mensen misschien nieuw is, of misschien denkt dat ook mijn fysiotherapeut deels ook al. Ik denk dat we mooi aanhaken op de presentatie die we net gehoord hebben, met het stukje van wat doet de fysiotherapie en wat doet de ergotherapie. En daarbij ook aangeven dat wat de ergotherapie vaak doet, is heel fijn en heel goed dat je de oefeningen doet en dat je je kracht en conditie bij de fysiotherapie in balans houdt. Maar wat wil je er nou uiteindelijk mee kunnen? Dus ergotherapie kijkt vervolgens, hoe vertalen we dit naar de dagelijkse activiteiten, naar de dagelijkse praktijk? Ja, dat is heel kort wat een ergotherapeut in zijn algemeenheid doet. Nou, dat is eigenlijk al gezegd, hè. Ik ben Brigitte van Gestel. Mijn collega Lenneke neemt straks het tweede deel van de presentatie op zich. Wij komen van praktijk ergotherapie Tilburg. Een eerste lijnspraktijk, dus ergotherapeuten werken ook veel in de eerste lijn. En wij werken vanuit onze praktijk heel veel samen met het ETZ-ziekenhuis, wat inmiddels ook een, hoe werd het net genoemd, niet een satellietziekenhuis, maar een gespecialiseerd ziekenhuis is voor IPF. Nou ja, gehad, hè. Een aantal zijn ermee in aanraking geweest. Diegene die het al gedaan, wat hebben jullie gedaan bij de ergotherapie? Die er al bij geweest is. Revalidatie naar de longtransplantatie. En wat heeft de ergotherapeut daarin gedaan?
Mij geleerd om met minder energie bepaalde dingen te doen.
Oké, okay. Dus eigenlijk goed je energie in balans houden en je activiteiten doen. Ja, oké. Okay. Wij gaan het inderdaad ook vandaag hebben over die balans. En over wat kun je inderdaad herkennen. En hoe zorg je, wat die mevrouw in het interview net ook aangaf, 1 stap te ver of 2 stappen te ver lopen, hoe ga je daar dan op een goede manier mee om? Dus we kijken naar die dagelijkse activiteiten. We zoeken naar zoveel mogelijk mogelijkheden om alles weer zelfstandig te kunnen functioneren, zowel thuis als op het werk, als ook in de vrije tijdsactiviteiten. Of bij studie of bij sport. Wat kun je nog zo lang mogelijk zelfstandig doen? Ons uiteindelijke doel is dat we kwaliteit van leven verbeteren. He, dus door zelf de keuzes te maken in wat je doet en de manier waarop je het doet. En dat bespreken we. We geven adviezen van wat andere opties zouden kunnen zijn. Maar uiteindelijk moet het ook iets zijn wat bij je past. Oké, we hebben een kleine oefening. We hadden bedacht, voordat we wisten hoeveel mensen er zouden komen, om jullie allemaal kleurenkaartjes te geven. Toen we hoorden dat het een mooie opkomst was, werd dat niet zo handig. Dus we gaan hem even aanpassen. Maar wij kijken vaak bij activiteiten, wat voor een inspanning is dat eigenlijk? Hè? Is het ontspanning, een herstelmoment? Is het een lichte lichamelijke inspanning? Dus ik draaide mijn hand niet voor om. Is het een gemiddelde inspanning? Van, nou, ik merk wel dat het wat voor mij doet. Of is het een zware inspanning? En dan is het inderdaad, ik moet echt bijkomen naar die activiteit. En we kijken ook naar mentale inspanning. He, dus ben je misschien niet heel erg lichamelijk bezig, maar ben je wel ook met je hoofd bezig, dat is ook een inspanning. Dus in plaats van kaartjes wil ik u vragen om de handen op te steken. Van wat voor een inspanning vind je de activiteit die ik nu noem? Dus wat voor een inspanning is douchen? Wie vindt dat een lichte inspanning? Oké. Wie vindt douchen gemiddeld? Wie vindt het zwaar? Oké. Dus je ziet al dat het al anders. Harenkammen. Wie vindt harenkammen een lichte inspanning? Ja, sommigen is dat wat lastiger. Ja, daar had ik nou net niet aan gedacht bij mijn voorbeelden. Wie vindt dat een gemiddelde inspanning? Wie vindt het zwaar? Ja, want harenkammen komt een beetje in de lijn wat net gezegd. Dat iets boven je hoofd doen, dat misschien wel zwaarder kan zijn dan dat je zou inschatten. Broodsmeren. Wie vindt broodsmeren een lichte inspanning? Wie vindt dat gemiddeld? Wie vindt het zwaar om zijn boterhammen klaar te maken? Traplopen. Wie vindt traplopen een lichte inspanning? Ook wisselend. Wie vindt het gemiddeld? En wie vindt het zwaar? Nou gaan hier de meeste handen omhoog. Puzzelen. Puzzelen, als je dat doet. Of hoe zou je dat inschatten als ik zou puzzelen? Vind ik dat ontspanning? Ja? Vind ik het een lichte inspanning? Nee? Gemiddeld? Nee, dit wordt meestal wel eens ontspannend gezien. Zwaar? Zwaar, ja. Prima. Nou, ik ga ze niet allemaal langslopen die ik hier heb. Op visite gaan. Wie vindt dat een ontspanning? Wie vindt dat inderdaad een lichte inspanning? Wie vindt dat gemiddeld qua zwaarte? En wie vindt dat zwaar? Ja. Oké, deze oefening is natuurlijk bedoeld. En ik vraag niet eens, wie vindt op visite gaan een geestelijke inspanning? Ja, nou, er gaan inderdaad ook wel handen omhoog, hè? Want er is geen oordeel of dat dan goed of fout zou zijn, maar dat je wel gaat herkennen van, wat vraagt deze activiteit nou eigenlijk van mij? Zowel lichamelijk als misschien voor mijn hoofd. Want als mijn hoofd moe wordt, word ik misschien ook lichamelijk moe. Dus de conclusie is dat eigenlijk veel activiteiten voor iedereen een andere mate van inspanning zijn. Zonder dat daar een oordeel aan hangt. Want er zijn nogal mensen die zeggen, ja, ik vind het heel leuk om te doen, dus het is geen inspanning. Maar dat is niet één op één gelijk. Je kunt hele leuke dingen doen en daar toch heel moe van worden. Of mensen zeggen, ja, de huishouden dat hoort er gewoon bij. Daar draai ik mijn hand niet voor om. Dus dat is licht. Terwijl dat inmiddels echt wel anders kan zijn. Dus dat met mensen we gaan bespreken van, wat is dit nou eigenlijk voor jou en wat doet dat met jou? Dat is een onderdeel van de ergotherapie. En hoe we dat bespreken gaat Lenneke straks nog praktisch aanvat en geven, maar dat is dus waar wij vaak naar kijken. Ja. Dus inderdaad, niet alles wat leuk en gezellig is, is ook een ontspanning. Ja. Nou, als wij kijken naar methodieken, en we hebben het over inspanning, hè, balans, belasting, belastbaarheid, we hebben het over inspanning of ontspanning, dan willen wij wel eens praten over de vier batterijen die iedereen in zich heeft. Je hebt de fysieke batterij, kracht, conditie. Je hebt de mentale batterij, dus onder andere aandacht, concentratie. Maar ook inderdaad je zorgen maken over dingen. Emotionele batterij. Dat spreekt denk ik ook voor zich, hè, hoe je je zorgen maakt. En de spirituele, die is wat lastiger vaak, is zingeving. Ben je bezig met die activiteiten die belangrijk voor je zijn? Of doordat je misschien minder kunt gaan doen, dat je de focus hebt gekregen op alles wat moet. En als je dan klaar bent met alles wat moet, wat vaak dan de energievragers zijn, is er geen ruimte meer voor, wat wil ik nou eigenlijk? En dat is die spirituele batterij waar we het dan over hebben. Ja? Nou, als wij dus inderdaad met die batterijen gaan werken, dan gaat het erom dat je ook gedurende een dag of week gaat kijken van, zijn die batterijen ook met elkaar in balans? Dus ben ik alleen maar bezig met alles wat moet, is er wat minder ruimte voor wat mag? Ben ik alleen maar bezig met veel fysieke inspanning? Ik vind bijvoorbeeld mentale inspanning, ik werk liever een hele dag als dat ik een hele dag een cursus volg. Want als ik de hele dag scherp moet zijn op alle informatie die ik krijg, dan is mijn mentale batterij leeg. En dan kan ik op een dag dat ik werk meer misschien fysiek bezig zijn, maar omdat dat meer in balans is met soms fysiek, soms mentaal, soms ook eventjes achteroverleunen, lopen mijn batterijen minder leeg. Dus daar kijkt de ergotherapie dan ook naar van, hey, ben je bewust van welke batterij er nu eigenlijk aan het leeglopen is? Jazeker. Maar, en daar komen we bij, inderdaad, kun je ze opladen? Ja, dat kan zeker. Maar dat vraagt dus inderdaad dat iedere batterij heeft wel zijn eigen manier van opladen nodig. He, dus we willen nu bij de gewone GSM zullen allemaal aan hetzelfde stekkertje. Nou, ik denk dat je als je naar je eigen energie kijkt, dat je allemaal verschillende stekkertjes toch nog nodig blijft houden. Dus op het moment dat jij merkt dat je fysieke batterij heel leeg is, ja, wat zou dan een handige activiteit zijn? Wat ga je doen als je fysieke batterij leeg is? Rusten, ontspanningsoefening, meditatie. Wat ga je doen als je cognitieve batterij leeg is? Dus dat je hoofd die je altijd aan heeft gestaan, wat ga je dan doen? Ja, dan kun je misschien juist een stukje gaan wandelen. Ja? Of op een andere manier inderdaad ontspannen, of een heerlijk bad nemen, zeg maar. En bijvoorbeeld als de emotionele batterij leeg is, dan zou je ook kunnen mediteren of ontspannen. Of dan zou een wandeling ook kunnen helpen. Maar als mijn fysieke leeg is en ik ga een stuk wandelen, ja, daar schiet niet zo hard op. Als mijn hoofd vol is en ik ga misschien alleen maar televisie kijken, daar word ik ook niet per se beter van. Dus het gaat er inderdaad bij dat opladen om welke batterij is leeg en wat kun je doen om op te laden. En ja, dit vind ik dan inderdaad in relatie tot die ooit mooi gejat van Facebook plaatje. We gebruiken vaak de metafoor, je telefoon laat je vaak nooit zo heel erg ver leeglopen. Ja, als je misschien op 40% is, denk je, nou, als ik hem straks moet gebruiken, dan gaat hij nu maar aan de oplader, uit angst dat ik hem straks niet kan gebruiken. We zien vaak dat mensen hun eigen batterij wel zo ver laten leeglopen. Door dat ene stapje extra wat net in dat interview gezegd werd, of door dat twee stapjes extra. Ja? En op gedrevenheid, of dus leuke activiteit. Dus eigenlijk zelfzorg is niet een luxe, maar is hard nodig. We hebben het vaak, de termen die bij de ergotherapie vaak voorkomen, is belasting en belastbaarheid. En belangrijk daarbij is, als we het over die termen hebben, als we het hebben over belasting, dan zeggen we dat is alles wat je doet. We horen vaak dat mensen zeggen, ja, belasting is die zware activiteiten, zoals dat stofzuigen of die boodschappen doen, of belasting is dat in de tuin werken, maar alles wat je doet is een mate van belasting. Zelfs het kopje op de salontafel zetten, een handdoek onderuit de kast pakken, borden hoog uit de kast pakken, het is allemaal een mate van belasting. Maar misschien vind je dat licht, of gemiddeld, of zwaar. Ja. En belastbaarheid is wat je aan kan. En zowel belasting als belastbaarheid is dus wel het lichamelijke belasting en belastbaarheid, als ook weer dat, hoe belastbaar ben je in je hoofd. Ja. Dus inderdaad, als ik me moeilijk kan concentreren, als ik vermoeid ben, dan is misschien mijn mentale belastbaarheid ook minder. Moet ik ook niet een heel moeilijk, zwaar gesprek gaan voeren met iemand. Ja? Belasting en belastbaarheid wil dan ook altijd met elkaar in balans zijn. Het mag een beetje schommelen, maar uiteindelijk moet het wel weer met elkaar in balans komen. En waar we dan naar gaan kijken is dat je in die balans te veel kan doen. En te veel doen, dat kan op twee manieren. En bij dit wipje hebben we uitgetekend dat je misschien nog steeds hetzelfde aan kan, kracht, conditie en in je hoofd, maar dat je tijdelijk in dat rode bolletje wat extra activiteiten hebt. Dus denk daarbij bijvoorbeeld aan misschien een voorbereiding voor een vakantie, of een verjaardagsfeestje wat je moet voorbereiden, of je wil even iemand helpen. Dus je blijft je normale dingen doen, maar er komt tijdelijk even iets bovenop. Dus dan ga je meer doen dan je aan kan. In het algemeen is dit wipje nog niet zo heel erg een probleem. Want op het moment dat die tijdelijke extra activiteiten wegvallen en je houdt er een beetje rekening mee, komt dat wipje wel weer in balans. Ja, die extra activiteiten zijn weg. Je blijft gewoon doen wat je altijd gedaan hebt en het wipje komt wel weer in balans. Maar er is nog een manier van te veel doen. En hier zie je dat het blauwe bolletje kleiner is. En dit bolletje zegt eigenlijk, je kan veel minder aan of veel minder aan als dat je altijd kon, maar je probeert vooral om te blijven doen wat je altijd gedaan hebt. Dus, want dat kon ik vroeger ook, of dat kost me toch geen inspanning. Dus op het moment dat je vooral blijft doen, of daar de grenzen in blijft opzoeken van wat je altijd gedaan hebt, terwijl je minder aan kan, gaat het wipje uit balans en die is veel moeilijker om terug in balans te krijgen. Dus dat Zijn die wipjes herkenbaar? Dat je denkt, oh ja, dat ben ik. Wie is dit wipje? Ja? Doen wat je altijd gedaan hebt, terwijl je eigenlijk veel minder aan kan. Jazeker.
Ik ben Utrecht-Wenner.
Ja?
De parkeerplaats lopen naar het stadion. De bus minus 20, 25 minuten. Dan loop ik de trap nog op. 4 treden naar boven. Met 9 trappen.
Ja.
Tussen het lopen en de trap lopen, wacht ik wel even. Maar ik loop er nog wel steeds op. Als ik boven ben, kom ik wel een beetje aan. Maar na een minuut of 5, 6, 7, kom ik dan wel weer bij.
Ja. Ja, dan heb je het inderdaad over die waardegerichte activiteiten. Ik denk dat je dan de balans moet kijken. En misschien ook, hè, want ik zie je fysiotherapeut ook kijken. Van, ja, misschien moet je dan gaan kijken, waar hebben we het over? Hè? Zeg je, dit doe ik 1 keer in de week. Dat naar Utrecht gaan, dat is mijn lust in mijn leven. En we kijken naar waardegericht. Dan ga ik misschien tijdens die activiteit verder dan misschien wijsheid is. Maar daaromheen ben ik wel bewust ook bezig met alles in balans houden. Dan kun je ook zeggen, ja, doordat ik dat allemaal in balans hou, kan ik misschien wel inderdaad 1 keer per week naar het stadion gaan. En dat vind ik belangrijk. En als ik na 5 minuten, ik denk dat dat ook een graadmeter is. Oké, als je dan zit bij het eerste half uur, zie je niks van de wedstrijd omdat je aan het bijkomen bent. Of zeg je, nee, als ik eenmaal zit 5 minuten, dan komt dat wel weer op orde. Dan denk ik niet dat je op dat moment te ver gaat. Maar als iemand in zijn dagelijkse activiteiten bij alles dat steeds aan het opzoeken is, ja, dan ga je uiteindelijk alleen maar inleveren. Ja, want dan blijf je jezelf steeds overvragen, zeg maar, en dan ga je inleveren. Dus ik vind dat nog wel een verschil, van kies ik dat voor 1 activiteit. En eigenlijk zit die activiteit heel erg op je spirituele batterij, wat we net zeiden, hè? Zingeving, belangrijk. Of doe ik dat voor dingen die ik helemaal niet zo belangrijk vind, en ben ik mijn energie kwijt aan het eind van de dag, en denk ik, wat heb ik nou helemaal gedaan? En op welke manier heb ik dat gedaan? Ja? Nou, een groot risico, want daarom heb ik het ook beweegd. Dat is een interessante. De partner van iemand met fibrose zegt van, nou, als ik merk dat mijn partner nog in de ontkenning zit, ik wil het niet weten, hoe kan ik als partner dan weer helpen om, ja, voorbij die ontkenning te gaan, zeg maar. Ik denk eigenlijk vanuit die ontkenning, wat ik dan hoor van, ja, dus we kunnen, ik kan wel zeggen als partner iedere keer, doe nou rustig aan. Maar ja. Ja, ja. Ja, precies. Nou, ik denk dat we misschien dat wij zo meteen, want we gaan het heel erg hebben over herkennen van signalen. En dan misschien een voorschotje dat je niet gaat zeggen, neem nou je rust, maar goh, hoe staat er een vlag er nu bij? We komen zo meteen op een methode van, hé, waar zit jij ergens in die methode? Is dit nou slim wat je aan het doen bent? Maar ik denk dat we daar zo meteen, anders kunnen we misschien op het einde nog heel even kort terugkomen, maar ik denk dat misschien een aantal methodes daar helpend in gaan zijn. Ja? Je kunt soms ook te weinig doen. Ja? Dus dan zeg je, nou, mijn belastbaarheid is misschien best oké, maar ik ben meer vanuit de angst meer aan de voorzichtige kant. Dus ik ga activiteiten uit de weg. Van, oh ja, maar als ik dat ga doen, dan weet ik zeker dat. Maar als je te weinig gaat doen, ga je ook inleveren op spierkracht, conditie. En als je gaat inleveren, gaat je dat wipje wil in balans. Dus als je gaat inleveren, wil dat wipje eigenlijk zeggen van, nou ja, wat we niet meer nodig hebben, dat skippen we. Hè. Denk maar aan een gebroken arm die uit het gips komt. Ja, daar is weinig spiermassa meer in over, want het is niet meer gebruikt. Als je dat dan vervolgens gaat doen, gaat je belastbaarheid dus achteruit. En als je belastbaarheid dan weer achteruit gaat en je gaat weer wat doen, dan voelt dat alweer snel als te veel. Dus wij kijken heel erg met uitleg van, hoe zit dat wipje? Welke batterijen ben je aan het opladen of moet je opladen? Herken je die batterij die leeggelopen is? Dus dat is een beetje de theorie van wat wij vertellen aan mensen. Dus waar we met mensen gaan onderzoeken, hoe ziet je dagindeling eruit? Hoe ziet je weekstructuur eruit? Is er een balans tussen wat jouw energie geeft en wat je energie vraagt? En hoe zorg je dat je met al die aspecten die belangrijk zijn, met elkaar in balans houdt en een waardegericht leven hebt. Ja? Lenneke zal nu wat meer die praktische kant gaan benoemen. Dus de methodieken die we erbij kunnen gebruiken.
Deze moet ik ook nog even pakken. Ja, we werken vaak met de stoplichtmethode. En het stoplicht werkt eigenlijk zoals in het verkeer. Dus als we groen hebben, dan mogen we doorrijden. Als het oranje is, dan moeten we een keus gaan maken. Hè. Gaan we door of gaan we stoppen? En zorg dan dat je op tijd stopt. Als het rood is, dan moeten we stoppen. Tenminste, als je geen boete wil riskeren. En zo kijken we eigenlijk ook naar energie. Hè. Hoe gaat het? Hoe zit je in je lijf, zeg maar? Heb je de signalen die jouw lijf aangeeft, heb je die goed in de gaten? Als je in groen zit, ja, dan kun je prima doen wat je van plan bent om te doen. Bij oranje moet je dus inderdaad op gaan letten. Hey, wat is er aan de hand? Hè, kan ik nog door of moet ik stoppen? En bij rood, dan is het verstandig om in ieder geval niet te lang in het rood te blijven zitten. Want dat kost dus te veel energie. En we gaan dus vaak bij mensen kijken van, hey, herken je nou de signalen? Hè? Weet je waar je in groen zit? Weet je wat oranje is en weet je wat rood is? En mijn ervaring is dat oranje vaak een hele moeilijke is. Dus mensen zeggen, ja, groen, dat weet ik wel wanneer ik me goed voel. En rood weet ik ook wanneer ik mezelf overbelast of te veel doe, of wat zelfs zwaar is. Oranje heb ik niet, zeggen ze dan. Ik ga echt van groen naar rood. En daar is het juist de kunst om te gaan zoeken, wat zijn nou die oranje signalen? Want bijna iedereen heeft ze, maar ze zijn wat subtieler. En we kunnen ook veel makkelijker er niet naar luisteren. We kunnen veel makkelijker doen alsof we dat nou net niet hebben of voelen of meemaken. Dus daar zit ook een kunst om te zoeken, wat is nou, wanneer ga ik in oranje? Oh, wacht, ik doe het verkeerde knopje. Zet ik hem nou uit? Kijk, ik ben er weer. Op deze manier vullen we dat dan in het stoplichtmodel. En dat is voor jullie misschien niet allemaal heel goed zichtbaar, maar we delen het in verschillende kolommen en die licht ik eventjes toe. Dus wat zijn de signalen? En dan gaan we dat ook weer opsplitsen, ook een beetje zoals we met de batterijen deden. Dus wat zijn de lichamelijke signalen? Hè? Wat voel je in je lijf? Wat speelt er? Wat merk je? Merk je het aan je hartslag, aan je ademhaling? Hoe is de kracht, de conditie? Dat zijn signalen die met het fysieke stuk te maken hebben. Dan zijn er de emotionele signalen. Hè? Hoe zit je in je vel? Ben je nog vrolijk en gezellig? Merk je dat de irritatie begint? Heb je een kort lontje? Of is het zelfs zo dat je doorgaat naar angstig of verdrietig? Dan kijken we ook naar gedachten. Gedachten zijn natuurlijk ook heel erg belangrijk. Hoe sta je erin? Hè? Och, ik maak het snel wel eventjes af. Als ik dit nou maar gedaan heb, kan ik daarna wel gaan rusten. Ik zie het helemaal niet meer zitten. Of misschien ben je bezig en denk je, verdorie, ziet nou niemand dat ik het zwaar heb en dat ik hulp nodig heb. Hè, er kunnen allerlei gedachten in je hoofd zijn die het ook moeilijker maken. En dan hebben we nog de signalen op gedrag. Wat merk je aan jezelf? Merk je dat je wat onhandiger wordt? Dat je je sneller laat afleiden? Dat je pauzes overslaat? Of dat je slechter gaat slapen? Of ben je juist degene die denkt, nou huppatee, ik zet er nog even een tandje bij. Als we dan die signalen in kaart hebben gebracht met u samen, hè, want u bent de belangrijkste raadgever erin, het is uw lijf en uw gedachten en uw emoties, dan proberen we die zo in een schemaatje te zetten. En ik heb geen idee of het leesbaar is achterin. Niet echt, denk ik. Nou, het is moeilijk, hè, maar ik heb ze net in principe genoemd, dus we hebben ze nu eigenlijk in het tabelletje ingevuld. Als ik dan kijk bij de eerste kolom, bij de signalen van het fysieke, die zal ik even als voorbeeld nemen. Bij groen staat, nou, ik heb een uitgerust gevoel en mijn hartslag is rustig. Bij oranje begint de saturatie wat te dalen, maar het is allemaal nog niet zo spannend. Dat lukt nog wel. Ik merk wel dat ik wat kortademig begin te worden en de spierspanning in mijn schouders neemt wat toe. De kracht in mijn benen die wordt wat minder en mijn concentratie neemt ook af. Dat kunnen signalen zijn in oranje. En dan is het dus belangrijk, wat ga ik daarmee doen? Ga ik nog door? Heb ik nu een rustpauze nodig? Dat is belangrijk om dan zelf achter te komen wat nodig is. En stel dat je wel doorgaat, dan komt iemand vaak in het rood. Dan wordt die saturatie wel spannend. Komt in plaats van kortademigheid, komt benauwdheid om de hoek kijken. Een hoge hartslag en misschien wel ergens pijn. En dit is natuurlijk een voorbeeld, want iedereen heeft zijn eigen signaal. En dat is juist de kunst om die dan te leren kennen. Waar we ook mee werken, is de pretmethode. En pret is een afkorting die staat voor de P van pauzeren, de R van rustige omgeving, de E van één ding tegelijk en de T van tempo. Bij pauzeren vinden wij het heel belangrijk dat je kijkt van wat zijn goede pauzes. Vaak hebben mensen de neiging om veel te doen. 'S ochtends sta je als beste op. Je denkt, nou huppatee, nou doe ik al die belangrijke activiteiten, al die zware dingen heb ik dan maar gehad. En doe ik de rest van de tijd doe ik rustig aan. Vinden wij niet zo verstandig. Wij zijn ervoor om het goed te doseren, goed te verdelen over de dag. En liever meerdere kleine pauzes dan één grote. En kleine pauzes kunnen zijn als je echt in het rood hebt gezeten, dat je moet gaan zitten of liggen of misschien zelfs een dutje doen. Hou het dan kort. Een kwartier is in principe genoeg om weer bij te komen. Ga je veel langer slapen, heb je kans dat je ook je nachtritme weer verstoort. Kleine pauzes, die kan je ook zoeken in een kopje koffie pakken en verder even niks doen. Naar het toilet gaan en daar even een ademhalingsoefening doen. Dat kunnen hele kleine momentjes zijn die al helpend kunnen zijn. Een rustige omgeving, daar staat de R voor, is ook belangrijk. Vaak is het moeilijk als de radio op de achtergrond aanstaat. Of als je op bezoek bent en het is een heel druk feestje of er zijn onverwachte dingen. Een rustige omgeving zorgt ervoor dat jij je energie goed kan focussen op dat wat belangrijk is. De E staat voor één ding tegelijk. Ik heb het idee dat dat steeds moeilijker wordt. Ik weet niet hoe het bij jullie is. Maar die telefoon die vraagt nogal veel bij veel mensen. Ik zie tegenwoordig steeds vaker jonge ouders met hun telefoon lopen. En dan denk ik, verdorie, je bent met je kind aan het wandelen. Geef daar de aandacht aan en laat die telefoon voor wat het is. En heel vaak denken we, goh, we pakken een kopje koffie. En ik kijk even op die telefoon of ik nog iets gemist heb of je doet een spelletje. Maar dan ben je dus niet één ding tegelijk aan het doen. En dan is het dus de vraag of jouw pauze wel een echte pauze is en of die zorgt voor herstel. Dus ga niet terwijl je aan het koken bent ook nog die vaatwasser doen. En probeer echt de focus op één ding tegelijk te houden. Daarnaast heb je nog de T van tempo. En dat betekent dat het belangrijk is om het tempo aan te passen naar wat er voor jou mogelijk is op dat moment. De ene keer kan je misschien net wat sneller, de andere keer wat rustiger. Maar zoek het tempo wat bij jou past. Als je een passend tempo aanhoudt, betekent dat je je energie weer goed kan verdelen. We hebben er nog eentje en dat is eigenlijk een zin waarbij we steeds een ander woord benadrukken. Dus de zin is, moet ik dit nu zo doen? En als je steeds een ander woord benadrukt, dan krijg je een andere nuance waar je naar kan kijken. Moet ik dit nu zo doen? Moet ik het doen of mag ik het laten? Moet ik dit nu zo doen? Is de activiteit belangrijk dat ik hem doe of kan iemand anders hem van mij overnemen of kan ik hem samen doen? Ja, u wilt hem al doorschuiven, de activiteit hoor ik. Als we kijken naar bijvoorbeeld boodschappen doen, als voorbeeldje. Moet ik dit nu zo doen? Ja, is het belangrijk dat de boodschap nu gedaan wordt? Kan het op een ander moment? Of is het is deze activiteit belangrijk? Of kan ik beter de boodschappen doorschuiven aan iemand anders en dat ik een andere activiteit doe? Moet ik dit nu zo doen? Wat is het beste moment op de dag, in de week, om het te doen? Misschien was u gewend om de boodschappen altijd op vrijdag te doen, maar is vrijdag ook een drukke dag, omdat er in de avond nog een activiteit is? Dan is het misschien niet verstandig om het op die dag te doen. Dus kijk, wat is het beste moment in de dag en in de week? Moet ik dit nu zo doen? Als we het weer hebben over boodschappen doen, ja, misschien bent u gewend om het wandelen te doen, maar als u een slechte dag heeft, kunt u misschien beter de auto pakken. Of online de boodschappen bestellen en ze laten bezorgen. Dus door deze zin telkens met een andere nuance te bekijken, kan het helpen bij een activiteit om er anders naar te kijken. Hoe zit ik in de tijd?
15 minuten.
15 minuten? Oh, dat komt goed. We hebben er nog meer. We hebben nog een hoop vragen die we kunnen stellen. Sommige lijken op de dingen die ik al heb genoemd, maar ik wil ze toch eventjes voorbij laten komen. Hierbij zeggen we, kan het ook anders? Kunnen dingen op een andere manier? Nou, bij de wie hoort, wie doet de activiteit? Kan een ander het doen? Altijd belangrijk om te kijken, is het belangrijk dat jij hem doet of kan iemand anders jou helpen? Wat is de activiteit? Kan het ook een andere zijn? Is het nog passend voor mij om die activiteit te doen? Misschien was je gewend om het altijd zo te doen. Maar goed, ondertussen is er een diagnose en is het nodig om zaken aan te passen? Waar voer je de activiteit uit? Kan het ook op een andere plek? Een simpel voorbeeldje is dat ik van veel mensen dat straks zwart trap lopen is vermoeiend. En toch zijn er veel mensen die tandenpoetsen nog even doen nadat ze beneden hebben ontbeten en dan gaan ze weer voor naar boven. Nou, hoe makkelijk is het om dan een tweede tandenborstel aan te schaffen en die beneden neer te leggen, zodat je een keer traplopen kan vermijden. Maar dat kan ook zijn, ik hoorde het er straks ook iemand als voorbeeld noemen, de armen trainen om de kleinkinderen te kunnen tillen. Stel dat de kinderen blijven slapen en die moeten verschoond worden. Heb je de verschoningsspullen ook bij de hand op twee verdiepingen? Hè? Stel dat je kind, het kleinkind boven slaapt, dan kun je hem boven verschonen. Maar als hij beneden is, is het fijn om daar ook een tweede setje te hebben liggen, zodat je weer dat traplopen vermijdt. Dus kijk waar je de activiteit het beste kan uitvoeren. Waarom doe je de activiteit? Is het, kan je het deels ook achterwege laten? Dat kan soms ook helpen, hè, om het kleiner te maken. We hebben er nog meer. De vraag waarmee, dus met welke materialen doe je de activiteit? Zijn er hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden die het makkelijker maken? Bijvoorbeeld bij boodschappen doen, om dat weer even terug te pakken. Kan het helpend zijn om in plaats van de boodschappentas een boodschappenkarretje te gebruiken? Het kan makkelijker zijn om het te verplaatsen. Wanneer doe je het? Hadden we het net ook eventjes over. Wat is dus het beste tijdstip van de dag? Wanneer heb je de meeste energie? Als douchen zwaar is voor iemand om te doen, kijk dan wat het beste moment is. Misschien ben je gewend dat het in de ochtend of de avond is. Maar als jij in de middag het beste in je energie zit, omdat je dan net een rustmomentje hebt gepakt, ga dan lekker douchen als dat kan. Hoe lang doe je de activiteit? Kan het ook korter? Of kan je het in kleine stapjes doen? Als je denkt aan tuinieren, hebben vaak mensen de neiging om te zeggen, nou, ik ga vandaag in de tuin werken, want het is mooi weer. Dus huppatee, die tuin moet in één keer helemaal aan kant. Dat is een grote valkuil. Beter is om te kijken, goh, kan ik één border doen? En als ik die border heb gedaan, check ik even hoe het met mijn energie zit. Kijk even naar mijn eigen signalen. Zak ik terug naar groen? Prima. Dan kan ik er nog een border bij doen. Maar zit ik in oranje en voel ik me niet zo goed? Heb ik de neiging om naar rood door te schieten? Dan is het beter om dat uit te stellen. En hoe vaak doe je de activiteit? Kan het misschien ook minder vaak? En eigenlijk is bij al deze vragen het achterliggende idee is van mensen hebben vaak gewoontes en routines. Je bent het gewend op een bepaalde manier, maar op een gegeven moment lukt dat niet meer. Dus bedenk je dan hoe kan je het op een andere manier doen? Hoe kan je je eigen gewoontes en routines doorbreken, zodat je de belangrijke dingen in het leven kan blijven doen? Ik heb er nog eentje, als jullie het nog volhouden. Ergotherapie, wij werken veel met ergonomie. Dat betekent eigenlijk de omgeving aanpassen aan de mens. En hierbij kijken we naar deze drie grote pijlers. De persoon, de activiteit of de taak en de omgeving. En deze drie die horen met elkaar in balans te zijn. En ze hebben, zoals je ziet, zoals ze weergegeven zijn, ook een onderlinge samenhang en een overlap. Ik licht ze weer even uit. Dus als je kijkt naar de mens of de persoon, dan gaat het dus heel erg over hoe zit je weer, je kracht, je conditie, houding, beweging, werktempo, verwachtingen ten aanzien van jezelf, je eigen waardes, je eigen overtuigingen. Wat is belangrijk voor jou als persoon om te doen in jouw leven? Bij de taak of de activiteit, dan gaat het erover van welke taken doe je, welke zijn belangrijk voor jou, welke was je gewend om te doen en welke wil je per se bewaren of blijven doen. Maar kijk ook naar hoe lang doe je het, zijn er bepaalde taken die echt voor een piekbelasting zorgen, maar ook wat is ontspanning voor jou en wat is de juiste volgorde. En dan kijken we nog naar de omgeving. En de omgeving kan heel letterlijk zijn van wat voor huis woon je. Maar ook heb je een partner, heb je een steunend netwerk, een gezin wat meedoet. Is er een trap in de woning die voor een belemmering zorgt. Maar ook de temperatuur kan heel belangrijk zijn, luchtvochtigheid. Hè, voor mensen met longproblemen, dat zijn vast een aantal mensen van jullie die het herkennen. Hoe hou je daar rekening mee op het moment dat het er een mistige dag is of dat het een hoge temperatuur is. Maar ook welke materialen of hulpmiddelen zijn er in de buurt of waar kun je gebruik van maken. En soms is het ook heel belangrijk om de verwachtingen met je omgeving te bespreken. Hè? Van wat kan iemand van jou verwachten, wat verwacht de omgeving, wat verwacht je van elkaar. Ik ga heel eventjes terug zodat we dit beginplaatje hebben. Deze drie die mogen dus de bedoeling is dat ze met elkaar in balans zijn. Dat gaf ik al eerder aan. En op het moment dat er een diagnose komt, dat betekent dat zeg maar in het vakje persoon behoorlijk wat verandert. En als in het vakje persoon wat verandert, is het ook belangrijk dat in het vakje activiteit en omgeving er ook wat verandert. Want anders raken ze uit balans. Dus die diagnose van longfibrose en die problemen, die beperking die het met zich meebrengt, zijn belangrijk om je die goed te realiseren. En waar beweegt het mee in heel dit systeem om jou heen? Even kijken. Ja, als laatste wilden we ook nog eventjes noemen, want dat kennen misschien meerdere mensen, dat wij als ergotherapeuten ook veel met hulpmiddelen doen. Dat doen we ook, maar het is ook maar een klein stukje van ons vak, zoals we hopelijk nou een beetje hebben kunnen uitleggen. Hulpmiddelen kunnen ook belangrijk zijn en ergotherapeuten kunnen jullie daarin adviseren. Wat zijn goede hulpmiddelen? Er is heel veel op de markt, maar heel veel dingen zijn ook niet passend. We kijken goed van welk hulpmiddel past bij welke situatie. De meeste ergotherapeuten hebben ook veel dingen die je even kan uitproberen, zodat je ook weet of het wel of niet werkt. En we zijn vrij goed thuis in wat krijg je wel of niet vergoed en waar moet je zijn. Dus ook dat stukje kunnen we begeleiden. Ja, wat we dus eigenlijk als ergotherapeuten proberen is om al die dingetjes die we nu hebben genoemd, de thermometers, het stoplicht, alle signalen die je hebt, om die dan samen te pakken en samen met jullie te kijken van hoe geef je dat nou vorm in je dagelijks leven. Hè? Wat is een goede dagindeling, een goede weekindeling? Wat zijn belangrijke dingen? Wat wil je per se doen en hoe doe je dat op de beste manier? Ik heb best regelmatig dat mensen zeggen, god, ik wil een dagje uit, maar hoe doe ik dat nou? Hè? Laatst nog iemand die met longproblemen die naar de Efteling wilde met zijn kleinkinderen. Nou, dan spreken we even heel zo'n dag door. Van wat is nou de beste manier waarop je dat doet? Je kan daar een scootmobiel huren, maak daar gebruik van. Er zijn rustruimtes. Maak van tevoren afspraken met je kinderen en kleinkinderen, welke activiteit je wel bij bent en welke niet. Zodat je er een hele leuke dag van kan maken en er niet te veel op terugvalt. Hè? Niet te veel de rekening gepresenteerd krijgt. We hadden nog even een tip. We hadden een QR-code gemaakt, maar we kwamen er gisteren achter dat die niet meer werkte. Dus dat konden we niet meer veranderen. Dus excuses daarvoor. Maar we hadden een tip, omdat wij ontspannen ook heel erg belangrijk vinden. Op momentjevoormezelf.nl, daar is dit een mooie poster die je kan downloaden. En daar staan 7 soorten rust heel mooi vormgegeven. Dus dat kan misschien een inspiratie zijn om te zoeken van wat zijn nou goede manieren waarop ik mijn rust kan vinden. Dus op momentjevoormezelf.nl is die te vinden.
Aanhakend op welke batterij, daar gaat het plaatje heel erg over. Welke batterij is leeg en wat kan ik dus doen om welke batterij op te laden?
Dat is een mooi linkje. Ja, dat was... ja. En dan is er denk ik nu nog ruimte voor vragen als er nog tijd is.
Ja,
er
is nog 3 minuutjes.
3 minuutjes. Dus ik weet niet of er nog vragen zijn. Ja.
Ja, dat is inderdaad. We hadden het lijstje, moet ik dit nu zo doen? En mevrouw geeft aan dat ze eigenlijk vanuit de psychologie geeft van ja, het woordje moeten mag je ombuigen naar willen. Want anders moeten ombuigen naar willen ze weer moeten. Ja, nee, het gaat dan een beetje om de kracht van taal. Hè? En ik denk dat als je het hebt over energiegevers en energievreters, op het moment dat alles voelt als moeten, hè, in je dag, dan vreet het heel veel energie. En op het moment dat je dat kan ombuigen naar ik mag dit doen of ik wil dit doen, dan krijg je voor je gevoel meer ik wil dit doen, geeft inderdaad aan van ja, dan krijg je een stukje regie. Het is niet wat me opgelegd wordt, maar het is de keuze die ik zelf maak. En bij veel cognitieve gedragstherapie dingetjes zeggen, werken dus inderdaad met die kracht van taal. Hè? Gebruik je het woordje maar of het woordje en? Gebruik je moeten of mogen? Dat is inderdaad, dat geeft een andere lading aan. Hè? Ik moet boodschappen doen of ik wil boodschappen doen. Geeft een heel ander gevoel. En kan daarmee ook invloed hebben op de energie die het van je vraagt.
Maar we moeten, ja, mijn vrouw zegt altijd van we moeten dit of we moeten dat doen. Wat de praktijk betreft is het zo dat ik dat dan moet doen. Hè? Kunnen we dat niet ombuigen naar iets? Of,
Ja, dat zou een hele mooie zijn, hè? Dat is ook de reden waarom die vraag zo geformuleerd is. Want in de praktijk is het inderdaad dat mensen het gevoel hebben dat ze dingen moeten doen. Hè? Dus dat is, daarom staat hij ook zo. De enige tip die ik kan geven is dat wij als ergotherapeuten ook heel erg de mantelzorger meenemen in de behandeling. Dus misschien is dat helpend dat u daar wat meer aandacht in krijgt dan.
even in het verlengde daarvan, dan zou denk ik die vrouw een affiniteit hebben met de brandweer. Doe dit, doe dat, doe. Maar ik had een andere vraag. Komt deze presentatie ook beschikbaar?
Dat kan wat ons betreft. Okay. Mirjam, ja?
Ja. Op de site komt die te staan, als het mag, van de zorgverleners. En dan delen we hem in de eerstvolgende nieuwsbrief.
Oké, deze vind ik heel... Ja. Een checklist en zo.
Ja, zeker. Ja.
Oh ja. Ja, hoe kom je in contact met ergotherapeuten?
Ja, we hebben eigenlijk net zoals de fysiotherapeuten ook een site. Dus dat is ergotherapienederland.nl. En daar is ook een zoek- en ergotherapeut functie. Dus die zitten... In principe zitten we redelijk landelijk verspreid. De meeste dingen die kunnen. De ergotherapie heeft ook specialisaties. Dus er is ook een. Niet een officieel erkende specialisatie. Maar er zijn bijscholingen inderdaad rondom longfunctie. Die wij dan hebben gevolgd. Maar de meeste ergotherapeuten kunnen uw vragen, als het goed is, ook mee beantwoorden.
Moet je een verwijzing hebben van een arts?
Nee, in principe is een verwijzing niet nodig. Dat kan via de directe toegankelijkheid, zoals dat heet. Op het moment dat we denken, goh, we vinden het toch een beetje spannend of we willen wat meer weten, dan zeggen we alsnog, ga nog even een verwijzing halen. Maar in basis is het niet nodig.
Zit het in het basispakket?
Ja, goed dat u nog even vraagt, want die hadden we inderdaad niet meer meegenomen. Ja. Het zit voor 10 uur in het basispakket. Okay. 10 uur per kalenderjaar. En dat over het algemeen is dat voldoende om mensen te kunnen begeleiden. Soms zit het nog wat extra in de aanvulling. Het is wel ongeacht de vraag of de zwaarte. Dus dat is soms wat lastiger. Bij de fysiotherapeut zijn er verschillende indicaties. Bij de ergotherapie is alles op één hoop gegooid. Dus ongeacht de klacht is het 10 uur per jaar.
En dat is vanaf de eerste behandeling?
Ja, nee, basisverzekering. Dus dat is eigen risico, wordt aangesproken als het niet op is. Maar over het algemeen... Zit hier denk ik een doelgroep waar het eigen risico zo op is. Dus dan is de... Ja, precies. Ja. En misschien ook nog een toevoeging. Wij zijn als ergotherapeuten heel erg gewend om aan huis te komen. Ja, om juist die praktische vertaalslag te maken. En te kijken in huis van wat lukt daar niet. Hoe kunnen we helpen. We zijn echt van het oefenen in de praktijk.
Goed zo, hartelijk bedankt. Nou zal ik jullie eens netjes voorstellen. Heb ik net niet netjes gedaan. Brigitte van Gestel, Dingelstad. En Lenneke Waterschoten. En ik wil jullie hartelijk bedanken voor een wel zeer praktisch verhaal. Ik denk dat we daar echt weer eens een keer mee vooruit kunnen. Omdat je niet inderdaad gelijk denkt aan mensen die ons bij praktische zaken in en om huis kunnen helpen. En dat vond ik heel... prachtig, zoals jullie dat verwoord hebben. En ook voor jullie een lekkernij die wel van pas gekomen. Ik dank jullie hartelijk. Dankjewel.